So we come to the great problem of man's sin and God's justice.
Dus we hebben stilgestaan bij het probleem van de zonde van de mens en de gerechtigheid van God.
How can God be just and yet justify wicked men?
Hoe kan God rechtvaardig zijn en toch hele slechte mensen rechtvaardigen?
There is only one way, and the word is propitiation.
En er is maar één wijze waarop dat kan, en dat woord heet verzoening.
Here we see in verse 25 whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith.
In vers 25 lezen wij dat God hem openbaar heeft tentoongesteld als een verzoening door geloof in hem.
What is a propitiation?
Wat is een verzoening of een zoenmiddel? Gaat het goed?
What is a propitiation?
Wat is een verzoening?
It is a sacrifice.
Dat is een offer.
To satisfy God's justice.
Om aan de eis van de gerechtigheid van God te voldoen.
To appease his wrath.
Om zijn toorn te bedaren.
That he may show mercy to the guilty.
Opdat hij genade kan tonen aan de schuldigen.
But who is that propitiation?
En wie is die verzoening?
It is Jesus Christ.
Dat is Jezus Christus.
And why is Jesus Christ the sacrifice?
En waarom is Jezus Christus het offer?
Because God has decreed it to be so.
Omdat de Heere God dat zo heeft bepaald.
But why is it that Jesus Christ qualifies?
En waarom is de Heer Jezus Christus daartoe in staat?
Because there is no one like him.
Omdat er niemand is zoals hij.
He is uniquely qualified.
Hij is daarvoor bekwaam en geen enkel ander.
The one who dies for men must be a man.
Degene die sterft voor de mensheid moet zelf ook een mens zijn.
For the blood of bulls and goats will not take away the sins of men.
Omdat namelijk het bloed van rammen en stieren de zonde van de mensen nooit kan wegnemen.
But at the same time, the one who dies for men must be God.
Maar tegelijkertijd, degene die sterft voor de mensheid moet ook God zelf, moet ook aan God gelijk zijn.
And the Son of God is uniquely qualified in both these things.
En de Heer Jezus, de Zoon van God, is de enige die dat allebei is.
He is the fullness of deity, God of gods.
Hij is de volheid van God, van de God der goden.
And yet according to the decrees and plans of the Father, he came down and became a man.
Maar overeenkomstig de raad en de wil van de Vader is hij naar beneden afgedaald en is hij mens geworden.
He was born of the virgin and became the God-man.
Hij is geboren uit de maagd en werd de Godmens.
And as a man he walked on this earth in perfect subjection to the law of God.
En als mens heeft hij op deze aarde gewandeld in volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God.
And he always heard from the Father, "This is my beloved Son in whom I am well pleased."
En hij hoorde altijd de Vader van hem getuigen, "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik mij welbehagen."
And then, according to the foreordained plan of God, he was crucified on a cross.
En dan, overeenkomstig de voorbestemming en de raad van de Heere God, werd hij gekruisigd. Stierf hij aan het kruis.
And on that cross he bore the sins of his people.
En aan dat kruis heeft hij de zonden van de zijnen gedragen.
The Bible says that he who knew no sin became sin for us.
De Bijbel zegt dat hij die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde is gemaakt.
Now just think about that for a moment.
Maar daar moet je eens bij stilstaan.
You and I have no idea what that means.
We hebben er heel weinig besef van wat dat betekent.
Because we were born in sin.
Omdat wij geboren zijn in de zonde.
We live in sin.
En omdat we leven in zonde.
In the same way that a fish does not know it's wet.
En tegelijk, het is precies zoals een vis die zich er niet van bewust is dat hij nat is.
Because he lives in the water.
Omdat hij zich in het water bevindt.
We don't understand the corruptness of our sin because we've lived in it since birth.
We hebben geen besef van de verdorvenheid van onze zonde omdat we vanaf onze geboorte af aan in leven.
But the Son of God was holy, holy, holy.
Maar de Zoon van God was heilig, heilig, heilig.
And yet on that cross he bore our sin.
En toch heeft hij aan het kruis onze zonde gedragen.
Let me give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
Let's say that one of you dear sisters in Christ is out on the street in Amsterdam and you're witnessing to a group of prostitutes.
Stel je voor dat een van jullie jonge dames die hier vanavond aanwezig is, dat je in Amsterdam bent en dat je daar op de straat getuigt voor prostituees.
And while you're witnessing to them, the police come by and arrest all of you.
Oh, jullie doen dat met een groep. En als jullie daar zijn, dan komt de politie langs en die arresteert jullie allemaal.
And when you're in the back of the police wagon,
en als je achter in de politiewagen zit,
the women are laughing and giggling and having a good time.
Oh, sorry, het is toch een van jullie die samen met die prostituees gevangen wordt genomen en achter in die bus zit. En die dames van lichte zeden, die hebben een heerlijke tijd, die maken grapjes en die vinden het wel gezellig.
They've been in that police wagon 100 times.
Hoe komt dat? Omdat ze al heel vaak achter in die politieauto hebben gezeten.
It means nothing to them.
Voor hun is dat niet iets bijzonders.
They're laughing and having a good time.
En ze lachen en ze maken grapjes.
But how do you feel?
Maar hoe zou jij je voelen op dat moment?
You're so ashamed, you feel like you're going to die.
Je zou je schamen dat je je onder hem bevindt en dat je daar bent. En alsof je gaat sterven.
You're about to have a panic attack. You can't even breathe.
Je krijgt bijna een paniekaanval. Je kan bijna niet meer ademen.
And then you arrive to the police station and the police drag you all out and begin to treat you very, very badly.
En dan kom je bij het politiebureau aan en de politiemensen die halen jullie uit die bus en die beginnen jullie hardhandig te behandelen.
And they take pictures of each of you.
En er worden foto's gemaakt van ieder van jullie.
And then they throw you in the prison cell.
En dan worden jullie in de gevangenis geworpen.
All the prostitutes are laughing.
En alle prostituees die hebben nog steeds het wel goed.
They've been arrested many times.
Want ze hebben dit al zo vaak meegemaakt.
They have no shame.
En ze schamen zich helemaal niet.
But you,
maar jij.
You feel as though your life is over.
Je hebt het gevoel dat je leven bijna voorbij is.
There's nothing left for you.
En dat er niets meer over is.
You're being condemned for something you didn't do.
Want je wordt namelijk veroordeeld om iets dat jij zelf niet hebt gedaan.
You're bearing the shame that doesn't belong to you.
En je draagt op dat moment de schande die helemaal niet bij jou hoort.
You see, we cannot understand the filthiness of sin.
En precies zo kunnen wij niet begrijpen hoe verschrikkelijk de zonde is.
But the Son of God bore our sin.
Maar de Zoon van God heeft onze zonden gedragen.
And the Bible says he became a curse.
En de Bijbel zegt dat hij gemaakt is tot een vloek.
In the book of Galatians chapter 3.
In Galaten hoofdstuk 3.
It said, cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law so to perform them.
Staat dat een ieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt.
Do you know what it means to be a curse?
Weet je wat het betekent om vervloekt te zijn?
A curse before God and all of heaven?
Vervloekt door de Heere God.
Well, let me just say this.
Nou, daar wil ik dit over zeggen.
The sinner is under a curse.
De zondaar is onder een vloek.
And if he does not repent, he will die in that curse.
En als hij zich niet bekeert, dan zal hij sterven onder die vloek.
And when he stands before God and a holy heaven.
En als hij dan staat voor God, voor een heilige hemel,
he will be condemned in his curse.
Dan zal hij onder die vloek worden veroordeeld.
And all of creation will consider him so vile and so wicked.
En de hele schepping zal deze zondaar zo vuil en zo slecht vinden.
That the last thing he hears when he takes his first step into hell.
Dat het laatste dat hij hoort op het moment dat hij zijn eerste stap zet in de hel.
Will be all of creation standing to its feet and applauding God because God has rid the earth of him.
Het laatste dat hij zal horen zal zijn dat hij de hele schepping zal horen staan applaudisseren, omdat God hem geeft wat hij verdient.
That's how horrible our sin is.
Dat is hoe verschrikkelijk onze zonde is.
And yet the Bible says that Jesus Christ redeemed us from the curse of the law, becoming a curse for us.
En toch zegt de Bijbel dat Christus ons heeft verlost van de vloek der wet door in onze plaats een vloek te worden.
When Jesus was on the cross, he said, my God, why have you forsaken me?
Toen Jezus aan het kruis hing, riep hij uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Think about what he's saying.
Maar denk eens na over wat hij daar zegt.
He's saying that when he's on the cross, God the Father forsook him or abandoned him.
Hij zegt daar dat toen hij aan het kruis hing, dat God de Vader hem in de steek heeft gelaten, dat God de Vader zich van hem heeft afgewend.
Why did he do that?
Waarom heeft hij dat gedaan?
The Father and the Son have always lived in perfect eternal communion.
De Vader en de Zoon hebben altijd geleefd in volmaakte en eeuwige gemeenschap.
The Father has always been the Son's delight and the Son has always been the Father's delight.
De Vader was altijd voor de Zoon het liefste van zijn hart en de Zoon was altijd voor de Vader het liefste van zijn hart.
So why on the cross did the Father forsake his own Son?
Dus waarom is het dan zo dat de Vader, toen Jezus aan het kruis hing, zijn Zoon zo in de steek heeft gelaten?
Because he became sin.
Omdat hij gemaakt werd tot zonde.
Have you ever seen, there's a lot of superficial evangelistic tracts.
Er zijn een heleboel oppervlakkige evangelisatietractaten.
But there is one that talks about God being holy and man being a sinner, and because of the two things there is separation, there is a broken communion and man cannot come to God.
En een van die evangelisatie, maar er is een evangelisatietractaat en dat zegt dat God heilig is en de mens is zondig en dat er een scheiding is ontstaan tussen God en de mens. Daardoor.
That is true.
Dat is waar.
But how do you think the gap is going to be closed? How do you think that great canyon between God and man is going to be closed?
Hoe denk je dat die kloof ooit overbrugd kan worden? Hoe denk je dat dat enorme ravijn tussen God en mens ooit weer, hoe dat ooit overbrugd kan worden?
The only way it can close is if somebody dies forsaken of God.
Die kloof kan alleen maar overbrugd worden als iemand sterft volledig door God verlaten.
And that's what Jesus did.
Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan.
He bore our sin.
Hij droeg onze zonde.
He became the curse.
Hij werd tot vloek. Hij werd een vloek. Hij werd vloek.
Have you ever read Isaiah 6?
Heb je ooit Jesaja 6 gelezen?
Isaiah says, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord.
En Jesaja die zegt daar, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere.
And he was high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
En hij was hoog verheven, en de zoom van zijn tempel, van zijn mantel vulde de tempel.
And there were seraphim around him crying out, holy, holy, holy.
En er waren serafs om hem heen en die riepen uit, heilig, heilig, heilig.
And the one sitting on that throne was so glorious and so majestic that not even the greatest created beings could look at him.
En degene die op de troon zat was zo vol van glorie en was zo vol van majesteit dat zelfs de grootste hemelse wezens niet zomaar naar hem konden kijken.
John chapter 12 tells us that Isaiah was looking at the Son.
Johannes hoofdstuk 12 zegt ons dat Jesaja een visioen had van de Zoon.
He was looking at the Son of God.
Jesaja zag de Heere, hij zag de Zoon van God.
But to pay for the sins of his people, that glorious, unspeakably glorious Son of God goes to a cross, bears our sin, and becomes the curse.
Maar om voor zijn volk te betalen, wordt deze glorieuze Zoon van God, die ons beschreven wordt in Jesaja 6, deze Zoon van God daalt af en sterft aan een kruis om in onze plaats tot vloek te worden.
I sometimes wonder how we can be so hard in our hearts.
Soms vraag ik me af hoe het mogelijk is dat wij als mensen ons hart zo verharden.
We can listen to such truths from the scriptures and sit there as cold as a stone.
Het is mogelijk voor mensen om naar deze waarheden van de schrift te luisteren en dat het hart er helemaal koud bij blijft.
The gift that has been given us in the Son.
Het geschenk dat ons gegeven is in de Zoon.
And his death on the cross on our behalf.
En dat deze Zoon in onze plaats aan het kruis is gestorven.
It ought to be the thing that controls our life.
Dat behoort hetgene te zijn dat, als je dat eenmaal begrijpt, dat het je hele leven gaat bepalen.
But he's on that cross.
En hij hangt daar aan het kruis.
And he cries out, "My God, my God, why have you forsaken me?"
En hij roept uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
He is quoting Psalms chapter 22, verse 1.
En hij haalt daar Psalm 22 vers 1 aan.
And that psalm there tells us what's going on in the cross.
En die psalm die vertelt ons wat er gebeurt aan het kruis.
The psalmist says, "My God, my God, why have you forsaken me?"
De psalmist die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
And then he gives an argument.
En dan volgt er een argument of een reden.
He says, "There's never been a time in the history of your covenant people Israel."
Hij zegt dat er nooit een tijd is geweest in de geschiedenis van het verbondsvolk Israël.
That a righteous man cried out to you.
Dat een rechtvaardige tot u heeft geroepen.
And you did not answer.
En dat u niet heeft geantwoord uit de hemel.
But here I am, the Son of God, the Messiah, and I hang on a cross.
Maar hier ben ik, de Zoon van God, de Messias, en ik hang aan het kruis.
I cry out to you and you do not answer.
En ik roep tot u en nu antwoordt u niet.
Why?
Waarom?
And then he answers his own question.
En dan beantwoordt hij zijn eigen vraag.
He looks to God and he says, "Because you are the Holy One of Israel."
En dan kijkt hij naar God en dan zegt hij, "Gij zijt de heilige Israëls."
And he says, "But I have become a worm and no man."
Maar ik ben geworden een worm en geen mens.
The Son of God became sin.
De Zoon van God werd zonde.
Do you remember in the book of Leviticus?
Weet je nog in het boek Leviticus?
The elders of the people of Israel would come out and lay their hands upon a goat.
De priesters van het volk Israël die kwamen en die legden hun handen op een ram.
Symbolically transferring the sins of the people of God to the head of that goat.
En dat staat symbool daarvan dat de zonden van het volk worden overgedragen op die ram, op die offer.
Then one goat would be killed.
Eén van die twee wordt dan geslacht.
And then the other goat would be driven outside of the camp.
En het tweede wat er gebeurde is dat die andere ram buiten de legerplaats de woestijn in werd gestuurd.
Taking away the sins of God's people.
En dat staat symbool daarvan dat de zonde van het volk daarmee wordt weggenomen.
And left in the wilderness to die alone.
En dat ram dat wordt de wildernis ingestuurd in de woestijn om daar alleen te sterven.
That's why the writer of Hebrews says that Jesus suffered outside the gate.
Daarom zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief dat Jezus buiten het kamp, buiten de legerplaats heeft geleden.
He became the serpent lifted up in the wilderness.
En daarmee werd hij de slang die in de woestijn werd opgeheven.
He became the worm and no man.
Hij werd de worm en hij was niet meer een man.
He became the goat taken out into the wilderness to die.
Hij werd het ram dat de woestijn in werd gestuurd om te sterven.
But not only that.
En dat niet alleen.
But something even as horrible or more horrible occurred on that tree.
Maar er gebeurde eigenlijk nog iets anders dat nog veel verschrikkelijker is.
Do you remember when Jesus was in the garden?
Weet je nog dat toen Jezus in de hof van Getsemane was?
And he said three times, "Let this cup pass from me."
En hij bad tot drie keer toe, mag deze beker aan mij voorbij gaan?
He so was filled with anguish that the Bible says that he was sweating great drops of blood.
Hij was zo vervuld van angst dat de Bijbel zegt dat hij zelfs bloeddruppels transpireerde.
Why?
Waarom?
Some preachers say, well, he was filled with anguish because of the Roman cross that was waiting him.
Nou, sommige predikers die zeggen wel eens dat hij zo vervuld was van angst Vanwege het Romeinse kruis, het kruis dat, dat aanstaande was.
He was filled with anguish because he knew he would be whipped.
Dat hij zo vervuld was van angst op dat moment, omdat hij wist dat hij gegezeld zou worden.
Because he knew they would nail nails in his hands and feet.
Omdat hij wist dat ze spijkers door zijn handen en voeten zouden slaan.
Because he knew that they would put a lance in his side.
Omdat hij wist dat ze een speer in zijn zij zouden steken.
Because he knew they would put a crown of thorns on his head.
Omdat hij wist dat, dat ze een doornenkroon op zijn hoofd zouden zetten.
That's not true.
Maar dat is niet juist.
And I can prove it.
En dat zal ik je laten zien.
After the death and resurrection of Jesus Christ.
Na de dood en de opstanding van Jezus Christus.
Church history tells us that literally hundreds of thousands of believers died crucified.
De kerkgeschiedenis leert ons dat honderden duizenden christenen gekruisigd zijn.
Many of them were crucified upside down.
Vele van hen werden zelfs op hun kop gekruisigd.
And while they were still alive, they were covered with a form of gasoline or oil instead on fire.
En terwijl ze nog leefden, werd er olie over hen uitgegoten en werden ze in de fik gezet.
In order to provide light for the streets of Rome.
Opdat daarmee de straten van Rome zouden worden verlicht.
Church history also testifies that they went to those crosses, many of them, with joy and singing hymns.
En de geschiedenisboeken leren ons ook dat vele van deze christenen dit kruis hebben gedragen met vreugde in hun hart en al zingende liederen.
Do you honestly think that the followers of Jesus Christ would show more courage and more joy than Jesus Christ himself?
Geloof je werkelijk dat de volgelingen van Jezus meer vreugde en meer moed konden tonen dan Jezus Christus zelf?
Are you telling me that the followers of Jesus Christ would joyfully sing hymns while they're being carried to the cross?
En wil je me vertellen dat de volgelingen van Jezus vreugdevol al zingende het kruis konden dragen?
And yet Jesus, the captain of their salvation, is hiding in a garden and he's praying with great drops of blood.
En dat Jezus, de leidsman van hun behoud, dat hij daar in de hof is met het kruis aanstaande en dat hij zo bang is dat hij bloeddruppels transpireert.
Do you honestly think that Jesus Christ showed such anguish because of what the Romans would do to him?
Denk je werkelijk dat Jezus op dat moment zo bang is geweest vanwege het feit wat de Romeinen hem daarna aan zouden doen?
No.
Nee.
What was in the cup?
Wat was die beker nou?
Was it just a cross?
Was het alleen maar het kruis?
No, it was more than a cross.
Nee, het was meer dan een kruis.
It was the wrath of Almighty God.
Het was de toorn van de Almachtige God.
In the Bible, in the Old Testament, many times the cup refers to the cup of God's wrath.
In de Bijbel, in het Oude Testament, als het gaat over de beker, dan gaat het heel vaak over de beker van Gods wraak.
Because God is holy.
Omdat God heilig is.
Because God is love.
Omdat God liefde is.
God hates all wickedness, all evil.
Haat de Heere God alle slechtheid en alle goddeloosheid.
And he comes with vengeance against it.
En hij komt met wraak. Daartegen.
Christ knew that when he went to that cross, he would bear our sin and that he would be crushed under the wrath of his own Father.
Christus wist dat als hij het kruis zou dragen, dat hij de toorn van God zou dragen en dat hij verbrijzeld zou worden daaronder.
Have you never read Isaiah 53:10?
Heb je Jesaja 53 vers 10 wel eens gelezen?
The Bible says it pleased the Lord to crush him.
Daar zegt de Bijbel dat het de Heere heeft behaagd om hem te verbrijzelen.
It pleased Yahweh to crush his only son.
Het heeft de Heere behaagd om zijn enige zoon te verbrijzelen.
It does not mean that the father took joy in crushing his son.
Dat betekent niet dat de vader het fijn vond om zijn zoon te verbrijzelen.
But it means that the will of God would be completed through Christ dying under the wrath of his Father.
Maar het betekent wel dat de wil van God gedaan zou worden als Christus zou sterven onder de toorn van zijn Vader.
Someone had to bear our sin.
Omdat iemand onze zonde moest dragen.
And die separated from God.
En moest sterven, afgescheiden van God.
In order to close that gap.
met de bedoeling om die kloof te overbruggen.
But also someone had to die under the wrath of God.
Maar iemand moest ook sterven vanwege de wraak van God.
To satisfy justice and appease God's holy and just wrath.
Om aan de eis van de gerechtigheid te voldoen en om de heilige toorn van God te stillen.
Let me give you an example.
Nou, ik zal nog een voorbeeld geven.
Abraham and Isaac.
Abraham en Isaac.
Now listen to the language that's used.
Nou, je moet goed luisteren naar de taal die daarbij gebruikt wordt.
God tells Abraham.
De Heere God zegt tegen Abraham.
Now listen.
Nou luister goed.
Take your son.
Neem je zoon.
Your only son.
Je enige zoon.
The son whom you love.
De zoon van wie je houdt.
Up to the mountain.
Neem hem naar de berg.
And sacrifice him there.
En offer hem daar.
So the old man takes his son to the mountain.
Dus deze oude man die neemt zijn zoon mee naar de berg.
And the son submits to the will of his father.
En deze zoon die onderwerpt zich aan de wil van zijn vader.
We hear nothing of Isaac fighting against his father.
We lezen niets over Isaac die in opstand komt tegen zijn vader.
And then the father Abraham lays his hand upon the brow of his son.
En dan legt Abraham, de vader, legt zijn hand over de ogen, op de wenkbrauwen van zijn zoon.
And then he takes a hold of the knife.
En dan pakt hij het mes.
And as his will gives in to the will of God, he brings the knife down to slaughter his son.
En terwijl Abraham zijn eigen wil onderwerpt aan de wil van God, brengt hij zijn mes in de richting van zijn zoon om zijn zoon te slachten.
His son.
Zijn eigen zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son he loves.
De zoon van wie hij houdt.
But God stops his hand.
Maar de Heere God die stopt hem.
And Abraham learns that God has provided a ram.
En op dat moment leert Abraham dat God in een ram voorziet.
In the place of his son.
In plaats van zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son he loves.
De zoon van wie hij zoveel houdt.
And you think to yourself now?
En nou denk je misschien?
What a wonderful ending to the story.
Wat een fijn afloop van dit verhaal.
It's not the ending, it's the intermission.
Maar het is niet de afloop. Daarna is een tussenperiode.
2000 years later.
Want 2000 jaar later.
God takes his son.
Neemt God zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
And he puts him on a cross.
En hij laat hem naar het kruis gaan.
And he lays his hand upon the brow of his son.
En hij legt zijn hoofd op de wenkbrauw, zijn hand op de wenkbrauw van zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
And he takes the knife out of Abraham's hand.
En hij neemt het mes uit de hand van Abraham.
And God the Father slaughters his son.
En God de Vader slacht zijn eigen zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
That is the gospel.
Dat is het evangelie.
There are people in this world so proud of their church.
Er zijn mensen in deze wereld die zijn zo trots op hun kerk.
There are people in this world so proud of their denomination.
En er zijn mensen in deze wereld zo trots op hun kerkgenootschap.
And there are people in this world so proud of their tradition.
En er zijn mensen die zo trots zijn op hun tradities.
May I boast in nothing but the cross of Jesus Christ.
Maar ik zal in niets anders roemen dan in het kruis van Jezus Christus.
Christ.
Christus.
There is so much Christless Christianity out there, it's pathetic.
Er is zoveel christendom zonder Christus, dat is ziekelijk.
We boast in so many things.
Want wij roemen in zoveel dingen.
But if your boast is not Jesus Christ and Jesus Christ crucified, you have nothing.
Maar als jouw roem niet is, Jezus, en dien gekruisigd, dan heb je helemaal niets.
Paul the apostle said everything that was counted important to him, he counted it as loss.
Paulus die zegt op een gegeven moment dat alles wat voorheen belangrijk voor hem was, dat beschouwt hij nu als puinhoop.
To know Christ.
Maar om Christus te kennen.
Christ crucified.
De gekruisigde Christus.
And resurrected from the dead.
En die is opgestaan uit de dood.
When Christ died on that tree, he vindicated his father.
Toen Christus stierf aan het kruis, heeft hij zijn vader gerechtvaardigd.
He proved once and for all that although God does pardon men, he is just.
Hij heeft voor eens en voor altijd laten zien dat ook wanneer God de goddeloze rechtvaardigt, hij nog steeds rechtvaardig is.
Because he sent his own son to pay for their crimes.
Omdat hij zijn eigen zoon heeft gezonden om te sterven voor hun misdaden.
So, when Christ died on that tree, he vindicated his father.
Dus toen Christus stierf aan het kruis, heeft hij zijn eigen vader gerechtvaardigd.
But 3 days later, when the father raised his son from the dead, the father vindicated his son.
Maar 3 dagen later, toen de vader zijn zoon deed opstaan uit de dood, heeft de vader de zoon gerechtvaardigd.
Because the resurrection is the public declaration from God that Christ's sacrifice truly paid for all the sins of his people.
Want de opstanding van Jezus Christus is de verklaring, de uitspraak van de Heere God, van God de Vader, dat Jezus Christus werkelijk de zonde van zijn volk heeft gedragen.
And then 40 days afterwards, the Son ascended up into heaven.
En dan 40 dagen later is de Zoon naar de hemel gevaren.
And the prayer of Job was answered.
En het gebed van Job werd daarmee verhoord.
Remember what Job cried out?
Weet je nog wat Job heeft uitgeroepen?
Oh, if there was only someone who could stand between me and God.
Oh, was er maar iemand die zou kunnen staan tussen mij en de Heere.
Someone who could lay his hand on God.
Iemand die zijn hand op God zou kunnen leggen.
And lay his hand on me.
En zijn hand op mij kunnen leggen.
And be a mediator between us both.
En een middelaar zou kunnen zijn tussen ons beiden.
Well, there he is.
Nou, die is er.
The Son.
De Zoon.
God in the flesh.
God in het vlees.
He is God, so he can lay his hand upon God.
Hij is God, dus hij kan zijn hand op God leggen.
He is man, so he can lay his hand upon man.
En hij is mens, dus hij kan zijn hand op de mens leggen.
He is the God in heaven who is for us.
Hij is God in de hemel die voor ons is.
But he is also the man in heaven who is for us.
Maar hij is ook de mens in de hemel die voor ons is.
I want you to go to Psalms 24 for just a moment.
Ik wil met jullie gaan naar Psalm 24.
This throughout the history of the church has been called the Ascension Psalm.
En door de geschiedenis van de kerk heen is Psalm 24 genoemd de psalm van de hemelvaart.
And throughout the history of the church they have applied it to the ascension of Jesus Christ.
En door de geschiedenis heen hebben ze dit ook toegepast op de hemelvaart van Jezus Christus.
The resurrected Son of God.
De opgestane Zoon van God.
40 days after his resurrection.
40 dagen na zijn opstanding.
Ascended up into heaven.
Hij voer naar de hemel.
And according to verse 7.
En overeenkomstig vers 7.
He comes to the very gates of heaven.
Komt hij voor de poorten van de hemel.
As God.
Als God.
And as man.
En als mens.
The man for us.
De mens voor ons.
And he cries out to the gates. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in.
En hij zegt tegen de poorten. Heft uw hoofden op, gij poorten. En verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat.
Behind those gates and inside of heaven there is only silence.
Achter die poorten in de hemel is alleen maar stilte.
No one had ever called out to those gates.
Niemand heeft ooit eerder geroepen tot die poorten.
No man had ever made it to those gates.
Geen enkel mens heeft het ooit zo ver bereikt tot voor die poorten.
So they cry out, who is this man who cries out to these ancient gates?
Dus zij roepen uit, wie is deze mens die uitroept tot deze oude poorten?
Who dare draw near to this place?
Wie durft hier zo dichtbij te komen?
And the answer is given.
En het antwoord wordt gegeven.
The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in.
De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw poorten op, heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere ingaat.
Since the fall of Adam, those gates had been closed.
Sinds de val van Adam waren die poorten gesloten geweest.
But now a son of Adam stands before them.
Maar nu staat een zoon van Adam voor die poorten.
But not only a son of Adam, one greater than Adam stands before them.
Maar niet alleen een zoon van Adam, iemand die veel groter is dan Adam staat voor die poorten.
And he commands them with a voice like running like mighty waters.
En hij gebiedt hen met een stem gelijk aan machtige wateren.
To be opened.
Om zich te openen.
And they obey him.
En ze gehoorzamen hem.
And as he walks up to the throne of God.
En als hij dan wandelt naar de troon van God.
All of heaven falls on its face and worships.
De hele hemel buigt ter aarde en aanbidt.
And he sits down at the right hand of the majesty on high.
En hij neemt plaats aan de rechterhand van de Heere in de hemel.
It is finished.
Het is volbracht.
It is finished indeed.
Het is waarlijk volbracht.
The Son of God has made atonement for sin.
De Zoon van God heeft verzoening gebracht voor zonden.
And now he commands all men in every place to repent and believe the gospel.
En nou roept hij alle mensen van alle plaatsen op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
He calls all men everywhere to repent and believe the gospel.
Hij roept alle mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
He promises eternal life to all men who believe the gospel.
En hij belooft eeuwig leven aan allen die het evangelie geloven.
You say to yourself, can it be true? Can it be true?
En u zegt vanavond misschien ten aanzien van uzelf, kan dat waar zijn? Kan dat waar zijn?
Is it for me? Is it for me?
Is het ook voor mij? Voor mij?
He commands all men everywhere to repent and believe the gospel.
Maar hij roept mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
You say, oh, but I cannot come.
Maar u zegt misschien vanavond, ik kan helemaal niet komen.
He commands all men everywhere to repent and believe the gospel.
Maar hij gebiedt alle mensen overal om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
Let me say something about total depravity.
Ik wil iets zeggen ten aanzien van de totale verdorvenheid.
It is a true doctrine.
Dat is een waar leerstuk.
Men are totally or radically depraved.
De mens is geheel en vanuit de wortel verdorven.
And all men are born in sin.
En alle mensen worden in zonde geboren.
And all men are haters of God.
En alle mensen haten God.
And men cannot come to God.
En de mens kan niet tot God komen.
All of that is true.
Dat is allemaal waar.
All of it.
Alles.
And do you know why they cannot come?
En weet je waarom ze niet kunnen komen?
Because they do not want to come.
Omdat ze niet willen komen.
And they do not want to come because they hate God.
En ze willen niet komen omdat ze een hekel hebben aan God.
Regarding Joseph's brothers, it is said they could not speak a kind word to him.
Over Jozefs broers staat geschreven, dat ze niets vriendelijks over hem konden zeggen.
Could they not talk? Yes, they could talk.
Konden ze dan helemaal niet praten? Ja, ze konden echt wel praten.
Then how is it they could not speak a kind word?
Hoe is het dan mogelijk dat er staat dat ze geen vriendelijk woord over hem konden zeggen?
It says because they hated him.
Er staat omdat ze hem haten.
They hated him and therefore could not speak a kind word to him.
Ze haten hem en daarom konden ze geen vriendelijk woord over hem uitspreken.
The Bible says the same thing about men.
En precies hetzelfde zegt de Bijbel over de mens.
That men cannot come to God because they will not come to God.
Dat de mens niet tot God kan komen omdat de mens niet tot God wil komen.
And they will not come to God because they hate him.
En ze willen niet tot God komen omdat ze hem haten.
And they hate his commands.
En ze haten zijn geboden.
And they hate his laws.
En ze haten zijn wetten.
And the more they learn about God, the more they hate him.
En hoe meer ze over God leren, hoe meer ze een hekel aan hem krijgen.
And the more they learn about his commands, the more they hate them.
En hoe meer ze leren over de wetten van God, hoe meer ze die ook gaan haten.
That's what the Bible says.
Dat is wat de Bijbel zegt.
But now let me ask you a question.
Maar laat me nu jouw vraag beantwoorden.
Are you sitting here tonight going, I've learned more about God tonight?
Zit je hier vanavond zo van, ik heb meer over God geleerd.
And I hate him more than ever.
En ik heb nu nog meer een hekel aan hem dan voorheen.
Is that what you're saying?
Is dat wat je zegt?
Then there's no hope of salvation for you, at least tonight.
Dan is er vanavond geen hoop op behoudenis voor jou.
Are you saying tonight, I've learned more about the will of God tonight?
Zit je hier vanavond en zeg je, ik heb meer geleerd over de wil van God hier vanavond.
And I hate the will of God more than ever.
En ik haat de wil van God meer dan voor deze avond.
Is that what you're saying?
Is dat jouw reactie?
Do you hate him that much?
Heb je zo'n hekel aan hem?
Or are you sitting here tonight going, I'm lost.
Of zit je hier vanavond en zeg je in je hart, ik ben verloren.
If I die right now, I'll go to hell.
Als ik nu sterf, dan zou ik naar de hel gaan.
Wow, what I've learned tonight is that God is holy.
Maar wat ik vanavond heb geleerd is dat God heilig is.
But he sent his son.
En dat hij zijn zoon heeft gezonden.
What a marvelous son.
Wat een heerlijke zoon.
What a great thing he has done.
Wat een machtig iets heeft hij gedaan.
Could it be for me?
Zou het voor mij kunnen zijn?
I want it so much.
Ik wil zo graag dat hebben.
Did he die for me?
Stierf hij voor mij?
I want to be saved.
Ik wil behouden worden.
I long to be saved.
Ik verlang ernaar om behouden te worden.
He seems so precious to me now.
Ik zie nu vanavond hoe dierbaar hij voor mij is.
If that's you,
als dat jou beschrijft,
if that is you,
als jij je daarin herkent,
if you desire to be saved,
als je een verlangen hebt om behouden te worden,
if you desire to know him,
als je een verlangen hebt om hem te kennen,
then yes, he did die for you.
Ja, dan stierf hij voor jou.
Yes, this promise is for you.
En dan is de belofte voor jou.
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof op de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden.
For God so loved the world, he gave his only begotten son.
Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
Jesus said, come unto me all you who are weary and heavy laden and I will give you rest.
Jezus heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.
Those who come to him he will not cast out.
Degene die tot hem komen zal hij op geen enkele wijze wegsturen.
But you say to yourself.
Maar misschien zeg je tegen jezelf.
Are you thinking about me?
Denk je aan mij?
You're saying, but that superficial American preacher doesn't understand something.
Misschien zeg je, ja, deze Amerikaanse prediker die begrijpt iets niet helemaal goed.
What if my repentance isn't real?
Wat als mijn berouw niet oprecht is?
What if my faith isn't real?
Wat als mijn geloof niet echt is?
What if everything is just superficial?
Wat als alles bij mij zo oppervlakkig is?
Then come.
Kom.
Come.
Kom.
You say, well, how will I know that it's real?
Je zegt misschien, maar hoe weet ik dan dat het echt is bij mij?
You will know them by their fruits.
Je zult ze herkennen aan de vruchten.
If you truly come to Jesus tonight with repentance and faith.
Als je vanavond werkelijk tot Christus komt met berouw en geloof. Als je werkelijk op hem wilt vertrouwen.
God will save you.
Dan zal God je de behoudenis schenken.
But the evidence will be this. Your life will begin to change.
En het bewijs daarvan zal dit zijn dat je leven begint te veranderen.
As you grow and God begins to change you, you will make your calling and election sure.
Als je begint te groeien en God jou begint te veranderen. Is het daarmee dat je je uitverkiezing zeker stelt?
Believe in Christ.
Geloof in Christus.
I believe that some of you use the sovereignty of God as an excuse to keep sinning against him.
Nou, ik geloof dat sommigen van jullie de soevereiniteit van God misbruiken als een verontschuldiging om te blijven zondigen.
You cross your hands.
Je vouwt je armen. Je doet je armen over elkaar.
And you use the sovereignty of God as an excuse for not coming to him.
Je gebruikt de opperste almacht van God als een verontschuldiging om niet tot hem te komen.
And you look really pious because you say things like, well, I would come if I only could.
En je lijkt heel vroom door te zeggen, nou, ik zou wel komen als het mij geschonken zou worden.
And you keep walking in your sin.
En onderwijl ga je door met in je zonde voort te leven.
But God commands all men everywhere to repent.
Maar God gebiedt mensen overal om tot bekering te komen.
To believe the gospel.
En het evangelie te geloven.
To confess Christ as Savior.
En om Christus te belijden als verlosser en redder.
And then he tells us how to know whether our confession of Christ is true.
En dan zegt hij ons ook waaraan wij kunnen weten dat onze belijdenis echt is.
To those who have professed faith in Christ, he tells them, examine yourself, test yourself to see if you are in the faith.
Tegen hen die belijden in Christus te zijn, zegt hij, beproeft jezelf om te zien of je in het geloof bent.
Compare your life to scripture. Does it reflect the fruit of a Christian?
En vergelijk je eigen leven met de schriften en kijk dan of jouw leven christelijke vruchten voortbrengt.
But the Bible never tells unconverted people just to sit there and use the sovereignty of God as an excuse for not coming.
Maar de Bijbel roept mensen nergens en nooit op om gewoon maar te blijven zitten en de soevereiniteit van God te gebruiken als een reden om alleen maar te blijven zitten.
The Bible never tells unconverted people to study their repentance and faith for 20 years to discover whether or not it's real.
De Bijbel roept mensen nooit op om 20 jaar lang hun eigen berouw en geloof te onderzoeken om uiteindelijk misschien erachter te kunnen komen dat het echt is.
Because if you're unconverted, you can't determine whether it's real or not.
Want als je onbekeerd bent, dan kan je er helemaal niet achter komen of het echt is of niet.
The Bible commands you to come to Christ, to repent of your sins, to believe in him. Today is the day of salvation.
Maar de Bijbel gebiedt iedereen overal om zich te bekeren en tot geloof in Jezus Christus te komen. Vandaag is de dag des heils.
Trust Christ.
En vertrouw op Christus.
Trust Christ.
Vertrouw op Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you and I pray because you have commanded me to pray. And I ask, dear God, knowing that you are sovereign over all things, but knowing also the great mystery of your sovereignty, I pray, as Paul the Apostle prayed, I pray that you would open up blind eyes to the beauty of the gospel, that you would open up minds to the promises of salvation so wide and broad and great, that in the simplicity and childlikeness of faith, men would simply believe what you have said. And trust in your Son. In Jesus' name. Amen. Thank you for the privilege of allowing me here tonight. I hope that it's been of some benefit to you.
Dank jullie wel voor het voorrecht om in jullie midden te zijn. Ik hoop dat het voor jullie tot zegen is.